We gaan het in deze aflevering hebben over werkcultuur. En hoe de cultuur binnen een bedrijf schadelijk kan zijn voor de mensen die er werken. En wat je daar vervolgens aan kan doen. Als werknemer, maar ook als werkgever. Ik ben Anna van den Bremer, journalist voor de Volkskrant. En dit is de Minder Werken podcast van Intermediair en de Volkskrant. Want minder werken, wie wil dat nou niet? Mijn gast van vandaag is organisatiepsycholoog Aukje Nauta. Welkom Aukje.
Dank je.
Ik ga jou even kort introduceren. Je doet een hele hoop dingen, zag ik al. Je bent bijzonder hoogleraar aan de Universiteit Leiden. Met de titel Enhancing Individuals in a Dynamic Work Context. Dat is een hele mond vol, maar het komt er geloof ik ongeveer op neer dat je vooral bezighoudt met de duurzame inzetbaarheid van mensen op de werkvloer.
Klopt, ja. Ja, ja, hen dus echt voor zorgen dat mensen zo lekker kunnen werken, dat ze vitaal blijven, dat ze hun vak goed kunnen uitoefenen en dat ze ook blijven leren. Dat is waar mijn leerstoel over gaat.
Ja. Ja. En je hebt ook een boek geschreven, Nooit meer doen alsof, denk je schaamte om en maak het je kracht.
Klopt, ja.
Nou, daar gaan we het straks ook nog over hebben. Even om te beginnen, werkcultuur is natuurlijk een heel breed begrip. Wat verstaan we eigenlijk onder een werkcultuur?
Ja, goede vraag. Ik heb zelf eigenlijk altijd een beetje moeite met de term werkcultuur. Omdat ik het leidt tot een soort van vast gestolde patronen. Want feitelijk is dat wat het is. Hè? Gewoon continu manieren om steeds op dezelfde manier met elkaar om te gaan. Hè, dus vaste gedragspatronen, houding. Zo doen we dat hier. En bijvoorbeeld dat je tot heel laat doorwerkt. Of dat juist iedereen heel laat komt. Dat zijn van die gewoontes, patronen, normen en waarden die een cultuur maken.
Ja. En maar daarin inderdaad in het woord cultuur zit ook van het is niet vanaf dag één. Door de jaren heen ontstaat het eigenlijk. En heeft iedereen het gevoel, zo doen we dat nou eenmaal.
Ja, klopt. Hè. En vaak heeft het wel, zeker bij middelgrote organisaties, heel erg te maken met de houding en gedrag van de oprichter. Hè, dus die bepaalt natuurlijk heel veel en die zet de normen en waarden. En daar moet iedereen aan voldoen. Die selecteert ook mensen. Dus die selecteert mensen die op hem of haar lijken.
Oh ja.
Maar ook voor grote organisaties geldt dat daar sterke cultuurpatronen kunnen, gedragspatronen kunnen ontstaan.
Ja. Ja. Ja, en wanneer is een werkcultuur schadelijk? Of wanneer hebben werknemers er eigenlijk last van die cultuur?
Ja, wanneer er stelselmatig bepaalde categorieën werknemers of juist cliënten of burgers last hebben van wat een andere groep machthebbers in de organisatie doet. En dus wanneer je stelselmatig bepaalde mensen beschadigt, ja, dan is een cultuur schadelijk. Ja, en het kan op heel veel verschillende manieren. Vaak wordt dan ook gesproken over een angstcultuur of een schaamtecultuur of een schuldcultuur of een bullycultuur.
Okay.
Maar dat zijn allemaal voorbeelden van waar bepaalde groepen mensen zich niet senang voelen. Omdat zij hun basisbehoeften, wat belangrijk is om lekker te werken, dat daar niet aan voldaan kan worden. Hè? Dus dat ze onvoldoende autonomie hebben om hun werk naar eigen inzicht uit te voeren. Dat ze hun competenties niet kunnen ontwikkelen of niet kunnen laten zien. Hè? Dus dat ze stelselmatig onder hun niveau werken of juist erboven, dat de werkdruk te hoog is. En dat ze onvoldoende verbindingen kunnen aangaan onderling. Hè? Want dat zijn de drie basisbehoeften van mensen. Hè? Competentie, autonomie en verbinding.
En heb je daar een voorbeeld van? Van hoe dat in bedrijven hoe ziet dat er dan uit als dat aan het gebeuren is?
Ja, als je dan denkt aan wat recent bijvoorbeeld ook weer in het nieuws is geweest, dat ging over een uitgever, ik noem even geen namen, maar dat was een leidinggevende die overal bovenop zat, die verwachtte dat zijn mensen 24/7 eigenlijk voor hem klaar stonden. Als mensen eigenlijk niet zo goed functioneerden, dan zei hij van, hoe heet je eigenlijk? Ik ben vergeten hoe je naam, maar doet er ook niet toe, want je doet je werk toch niet goed.
Ja.
Dus dat is een voorbeeld van een cultuur waarin een sterke leider eigenlijk heel erg bepalend is voor hoe men met elkaar omgaat en daar anderen ook mee besmet. Omdat bepaalde lievelingen daar dan in meegaan en misschien zelfs wel hetzelfde gedrag gaan vertonen.
Ja.
Of een ander voorbeeld waarvan ik denk dat is waaraan ik denk dat is al van veel langer geleden. Dat is van France Telecom. En daar moest een switch plaatsvinden van een staatsbedrijf naar een meer commercieel bedrijf. En daar kwam iemand aan het roer met hele sterke meningen over wat er anders moest. En er moesten 22.000 werknemers uit. Dus het was ergens aan het begin van deze eeuw. En mensen moesten ook heel veel commerciëler gaan werken. Die moesten verplaatst worden van de ene naar de andere kant van het land. Om ineens niet meer technische beroepen te vervullen, maar op customer service te gaan werken. En dat trad dus een vervreemding op. En dat kon des te sterker gebeuren, omdat het managementteam er heel erg van overtuigd was dat dit zo moest. Ja. En dat werd op een gegeven moment zo ernstig dat iets van 69 mensen in die tijd ook zelfmoord hebben gepleegd. Omdat zij zich totaal vervreemd voelden van hun organisatie en niet mee konden in al die veranderingen.
Ja. Want hoe kijk jij naar inderdaad die discussie? Er is natuurlijk in de media zijn heel veel berichten toch wel ook over de grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. We hebben natuurlijk rondom The Voice daar veel over gezien. En dan ging het vooral over MeToo gerelateerde zaken. Ook zaken waarvan je echt wel kunt zeggen van dat is potentieel strafbaar. Mm-hmm. Dan heb je ook de discussie grensoverschrijdend gedrag en angstcultuur. Dat is toch al, wordt dat ook... Ja, we ook wel weer wat vager van wat mag nou eigenlijk en wat mag niet? Hoe kan een baas zich opstellen?
Ja.
Wat is wenselijk?
Ja, dat zijn natuurlijk ook hele vage grenzen. Hè? Dus wat voor de een voelt als een grapje, voelt voor een ander als een zware belediging. Dus je kunt daarover niet protocollen, regels, procedures op papier zetten. Hè? Zo van, je mag wel stom zeggen, maar je mag niet klootzak zeggen. Ja, dat gaat natuurlijk niet werken. En dus in die zin schiet zoiets als arbeidsrecht of cao's of personeelshandboeken, dat gaat altijd tekort schieten. Dus het beste middel is dialoog. Maar nu wil helaas het feit dat we daar niet zo goed in zijn. Hè? Gewoon in 10 van de 10 organisaties wordt geklaagd over dat er geen aanspreekcultuur is.
Ja, en dat is dus het probleem. Van een cultuur kan eigenlijk ontstaan en blijven bestaan, omdat niemand zegt van, hey jongens, dit is niet fijn.
Klopt. Ja. Hè? Dus feitelijk moet je veel eerder bij je gevoel zien te komen. Zo van, goh, dit voelt niet oké. Okay. Elke keer als je iets laat lopen wat niet oké is, dan draag je bij eigenlijk aan bepaalde normen en waarden in een bedrijf die ertoe kunnen leiden dat er een echte angstcultuur ontstaat.
Ja.
En dat is natuurlijk ontzettend lastig. Hè? Dat is niet lastig voor de baas. Die kan eigenlijk alles zeggen voor zijn of haar gevoel. Maar als je in een afhankelijke positie zit, dan is het vaak heel erg lastig om je mond open te doen. Ja, en wat je dan moet doen is toch in eerste instantie diegene waar je last van hebt, ga met hem of haar in gesprek. En dat moet je dus op een sociaal vaardige manier doen. Hè? Ja. Dus door,
succes ermee.
Ja,
dat is best lastig, toch? Maar je zegt ook net van, we zijn er niet goed in.
Nee, we zijn er niet goed in, maar we kunnen er natuurlijk wel beter in worden. Je had het over hiërarchie. Dus ik heb toen zo'n LinkedIn-post gedaan, of een survey over waar kun je allemaal wel of niet open over zijn. Wat kun je openlijk zeggen? Hè? Dus bijvoorbeeld kun je open zijn dat je mantelzorg verleent, of dat je iets niet weet op je vakgebied, of dat je last hebt van grensoverschrijdend gedrag. En toen viel heel erg op dat heel veel de leidinggevenden vaak veel vaker zeggen van, ja, alles kan gezegd worden, terwijl medewerkers zoiets hebben van, nee, dit is onbespreekbaar.
Ja. Wat een verschil is. Over het gevoel van wat er allemaal kan en mag.
Precies. Hè? Dus de managers die zeggen heel vaak van, oh, mijn deur staat altijd open. Hè? Maar zelfs als de deur open staat, kunnen werknemers toch nog een drempel ervaren.
Ja.
En dat toont dus aan dat hiërarchie er heel erg toe doet in hoe veilig je voelt om alles wel of niet te kunnen zeggen.
Ja. Maar oké, die manager of die baas die zegt, mijn deur staat altijd open. Dat is denk ik echt een heel erg bekende zin die overal wordt geuit.
Ja.
Dat is kennelijk niet genoeg.
Nee, dat is niet genoeg.
Maar wat moet je dan nog meer doen om ervoor te zorgen dat iedereen ook echt dat gaat voelen. Van ik kan binnenlopen, want ik moet, mijn moeder is ziek, ik moet mantelzorg doen. Ja. Waardoor ik niet meer elke dag tot 6 uur op mijn werk kan zitten, bijvoorbeeld.
Ja, nou goed, de baas moet ook eens een vraag stellen in plaats van lekker passief achterover van je komt maar naar mij toe. Dat ten eerste. Ten tweede moet je het gewoon eens een keertje organiseren. Hè? Dus van zullen we het eens hebben over de onzegbare dingen? Dus bijvoorbeeld, en dat gaat niet vanzelf. Daar heb je werkvormen voor nodig, op z'n tijd.
Ja, forceren is niet het goede woord, maar wel dat je dingen moet organiseren om een bepaalde sfeer te creëren op de werkvloer.
Ik heb lange tijd gedacht zo van, mensen moeten elkaar gewoon goede gesprekken voeren. En dan stuur je ze even op een training en dan kunnen mensen dat. Maar dat was voordat ik besefte dat wij mensen stikvol angst en schaamte en zitten. Dus, en daarom helpen werkvormen. Dus als je echt een goed gesprek wilt hebben over moeilijke issues, bijvoorbeeld grensoverschrijdend gedrag of aan een universiteit erkennen en waarderen of werkdruk of duurzaam inzetbaarheid, dan helpt het om een werkvorm te verzinnen. En die kan bijvoorbeeld bestaan uit een soort van tafelkleed waarop je 9 slimme vragen hebt gezet die mensen eigenlijk dwingt om met elkaar in gesprek te gaan over moeilijke zaken.
Ja. En dus niet alleen roepen, mijn deur staat open.
Nee, precies. Dat is nogal gemakzuchtig.
Ja.
Hè, dus ik noem dat de baas bias. Hè? Dat je als baas gebiased bent, vertekend bent. Zo van, maar het is hier toch heel vrij en open. Terwijl je niet doorhebt hoe invloedrijk macht is. Hè? Waardoor dat kan mensen gewoon afschrikken. Mensen worden bang van bazen soms. Ja, en daar moet je echt je best voor doen om wel toegankelijk te zijn. Dan moet je niet afwachten, maar dan moet je gewoon op mensen afstappen. En ook eens om feedback vragen bijvoorbeeld.
Ja. Ja, en je zit natuurlijk ook als baas vaak in een apart kamertje.
Ja.
Dat ook weer de stap groter maakt.
Ja, dat zijn trouwens ook wel mooie cultuursignalen. Hè? Gewoon of een directeur een aparte parkeerplaats heeft, een aparte kamer. Hè? Gewoon allemaal privileges die tonen aan dat er heel veel hiërarchie is. Dus terwijl in organisaties waarin men bewust afstand doet van speciale parkeerplaatsen voor de directie. Ja, dat straalt al meteen veel gelijkwaardigheid uit.
Maar is de cultuur dan ook beter bij die bedrijven waar je minder die privileges hebt en die afstand tussen medewerkers en baas?
Ik ben geneigd te zeggen van wel, omdat dan niet de hiërarchie bepaalt wat je doet, maar je talent, behoeften en wat je belangrijk vindt.
Ja.
Dus in mijn ogen is zoiets als inspraak, gelijkwaardigheid enorm belangrijk voor een prettige werkcultuur waarin ook nog eens goed gepresteerd wordt.
Elke aflevering bel ik ook met iemand uit de praktijk om te horen van hoe gaat dat nou precies? En dit keer sprak ik met René van den Bos en hij wordt als mediator geregeld gevraagd door bedrijven om conflicten op de werkvloer op te lossen. Soms tussen individuen, maar ook soms een afdeling met een baas. En we gaan even luisteren wat hij te zeggen heeft.
De communicatie gaat altijd mis en daar begint het mee. Hoe communiceren mensen met elkaar? Hoe transparant zijn ze? Hoe direct zijn ze? Hoe eerlijk zijn ze? En wat wij niet goed leren is omgaan met verschillen van mening. Of dat mag je ook een conflict noemen, maar het klinkt gelijk zwaarder. En dat integreren wij eigenlijk niet in onze manier van doen. Er wordt heel veel gehint of soms heeft iemand het idee dat hij duidelijk is geweest, maar dat is hij dan absoluut niet. He, dus transparantie en duidelijkheid en directheid, dat zijn wel hele belangrijke aspecten. En we hebben het nu wel een beetje over een leidinggevende, laat ik maar zeggen, werknemerssituatie, maar ook collega's onderling hoor. Kijk, die moeten elke dag met elkaar door de deur. Dus die zijn heel voorzichtig in het duidelijk zijn over wat toch wat minder plezierig is aan een collega. Die potten dat op en die praten erover, maar niet met degene die het aangaat. Nee, ik maak situaties mee met mensen die zeggen, collega's vinden me echt allemaal top. En dan zeggen ze, als je de deur uit bent en je zou blijven staan en je zou luisteren, dan hoor je de messen in de deur vallen. Er zijn natuurlijk hele geruchtmakende zaken die echt in de publiciteit komen. Maar er zijn heel veel familiebedrijfjes waarin toch wel een soort angst is voor de directeur. Omdat die nou eenmaal de baas is. En die zich toch soms dingen permitteert waarvan je normaal gesproken zegt, ja jongens, dat kan niet. Maar dat durven mensen daar gewoon niet aan te kaarten. He, ik wil, je kunt ook niet salderen. Ik zal maar dan even naar Ajax kijken. En je kunt dus niet zeggen, de Overmars heeft zo verschrikkelijk veel goeds gedaan, dus hij mag dat gedrag vertonen. Een bepaald gedrag is niet te tolereren en daar moet je dus echt keihard eigenlijk op ingrijpen. En ik denk juist dat een hele duidelijke hiërarchie heel goed kan werken in een organisatie. Maar je mag het niet misbruiken, dat is iets anders. He, je kunt niet zeggen, ik ben de baas, dus ik permitteer me van alles. Maar waar het mee begint, is dat je natuurlijk zelf het voorbeeld moet geven en dat je bij herhaling moet blijven uitstralen wat je echt veranderd wil hebben. En je moet dan dus een soort kernteam hebben wat er ongelooflijk scherp en spits op is. Dat alles wat, gaat in de richting van oud, of wat je niet wilt, dat je het ogenblikkelijk oppakt. Want elke kans die je laat liggen om zoiets bespreekbaar te maken, is een gemiste kans. En na 3 gemiste kansen stopt het. Ik roep ook altijd, als een kandidaat wordt aangenomen na een selectieprocedure, dan zegt dat meer over degene die geselecteerd hebben dan over de kandidaat zelf. Want je ziet mensen altijd iemand uitzoeken waarvan ze denken van, die past wel bij ons. Daar voel ik me wel goed bij. Terwijl je juist iemand zou moeten nemen waarbij je wat minder goed voelt. Want dat zijn degenen die dan iets kunnen veranderen. Maar dat doet bijna niemand. Hè? Er is niemand die iemand werft waarvan hij denkt van, die is mij gewoon de baas. Die is veel beter dan ik, die is slimmer dan ik. Nee, die wil je vooral niet hebben, want dat is een bedreiging. Dus een cultuur veranderen, ik geloof er eerlijk gezegd niet in. Omdat je zo'n organisatie echt niet zomaar omkeert. Dat is gewoon een soort mammoetdenken, een soort kudde olifanten. Nou, die heb je zomaar niet van richting veranderd. En dat gebeurt met hele kleine stapjes die je heel bewust moet maken. En daar moet je een hele lange adem voor hebben. Dus een cultuur houdt zichzelf dus ook gewoon eigenlijk in stand.
Nou ja, René die gelooft dus eigenlijk niet, hè, dat een bedrijfscultuur veranderd kan worden. Hij had het over een soort mammoetanker of kudde olifanten. Ben je het daarmee eens?
Hij heeft wel een punt. Maar toch veranderen culturen voortdurend. Hè, om bijvoorbeeld te kijken naar een cultuur waar ik veel te maken mee heb, is de universiteit. En daar is nu ongelooflijk veel gaande op het gebied van wat genoemd wordt erkennen en waarderen. Omdat een aantal bestuurders ook hebben gezegd, zo van, eigenlijk leggen we te veel de nadruk op de individualistische, soms ook narcistische toponderzoeker die al veel beurzen en prijzen binnenhaalt. Ten koste vaak van de ruggengraten in de academie, mensen die onderwijs geven.
Die mensen heb je ook nodig.
Ja, die heb je ook nodig. Mensen die de boel besturen en daardoor ook niet aan hun onderzoek toekomen. Mensen die het leuk vinden om kennis naar de praktijk te vertalen. Ben ik er dan toevallig eentje van. En je hebt eigenlijk al die mensen nodig in een team om als team goed te functioneren.
Ja.
En dus is er nu heel veel nadruk komen te liggen op, we moeten team performance gaan waarderen en we moeten ook waardering hebben voor juist die mensen die onderwijs geven of leiding geven of wat dan ook.
Ja. Hoe creëer je die waardering? Want je hoort het wel vaker binnen bedrijven van, die mensen zijn ook heel belangrijk.
Ja.
Maar vervolgens wordt het toch niet, die krijgen niet de promoties. Die krijgen niet de...
Nee, maar het is niet makkelijk. Maar dat betekent dat je andere mechanismes nodig hebt om dat te veranderen. En dat is inderdaad niet van de ene op de andere dag zo. Maar als er stelselmatig aan alle Nederlandse universiteiten, zelfs internationaal, continu aandacht is voor we moeten op een andere menswaardige manier erkennen en waarderen, dan zie je wel degelijk dingen veranderen. Hè, bijvoorbeeld dat men nu niet meer alleen let op van op je AHA-index, dat is een maat voor hoe vaak je wetenschappelijke publicaties worden geciteerd,
ja.
Maar dat men nu ook kijkt naar narratieven. Maar het is maar een voorbeeld. En het gaat langzaam, maar ik wil niet zo defaitistisch zijn om te zeggen dat een cultuur absoluut niet te veranderen is.
Kleine stapjes. En je had het er net ook al over, en René noemt dat ook, van dat het toch ook wel lijkt alsof veel bedrijven bewust of onbewust een soort eenheidsworst creëren. Van je neemt mensen aan die op jou lijken, waar je gemakkelijk bij voelt.
Ja.
En het lijkt ook wel bij werknemers loyaliteit, gezagsgetrouw, die eigenschappen worden gewaardeerd. Waardoor je ook meer die cultuur krijgt. Hè? Iedereen voegt zich naar hoe het nou eenmaal aan toe gaat binnen het bedrijf.
Er is ook wetenschappelijk bewijs voor. Ik heb ooit een artikel gelezen dat ging ook over de lange mannen van Sears. Oftewel, dat was een Amerikaans bedrijf waar vooral mannen werkten die ook alleen maar mannen van hun eigen lichaamslengte selecteerden. Dus het is inderdaad heel erg mens-eigen om gelijke gestemden om je heen te willen hebben. Tegelijk weten we ook uit onderzoek dat diversiteit, of het nou gaat om gender of om culturele achtergrond of om kennis en vaardigheden, heel belangrijk is om goed te presteren. Dus je moet eigenlijk je eerste neiging een beetje links laten liggen en bedenken van waar gaat het ons nu om? Het gaat om ons om diversiteit. En dat is ook heel erg belangrijk om te voorkomen dat je een homogene cultuur krijgt. En een homogene cultuur die heeft vaak drie kenmerken, namelijk dat er een sterke leider is, dat er een sterke cohesie is, hè, gewoon iedereen denkt en doet hetzelfde, en een sterke ambitie. He, dus denk aan topsport bijvoorbeeld. Dat kan ertoe leiden dat je een soort tunnelvisie op groep of groepsdenken krijgt. Wat kan leiden tot een soort van normeloosheid, waardoor iedereen zich schaamteloos gaat gedragen. En daar moet je ongelooflijk voor waken. Dus om die reden moet je toch die diverse geluiden en die komen
om je heen verzamelen.
Ja, die moet je om je heen verzamelen. Ja.
Want hoe inderdaad, als je kijkt naar bijvoorbeeld een HR-manager of misschien de baas van een bedrijf, die heeft door van er wordt veel geklaagd op de werkvloer, er is onvrede en je wil dat veranderen. Maar ik kan me ook voorstellen dat die persoon, ik heb wat protocollen opgesteld, ik probeer dit, maar het gebeurt niet. Het lijkt soms ook als zo'n cultuur zo'n log apparaat is, dat je eigenlijk niet weet wie is nou eigenlijk aan te wijzen, wie is hier nou verantwoordelijk voor?
Ja, dat toont aan hoe krachtig die overlevering is van normen en waarden naar weer nieuwe mensen in de groep. Je kan eigenlijk niks anders dan je bewust zijn van dat gegeven. En dus bijvoorbeeld, zo weet ik ook van een overheidsorganisatie. Overheidsorganisaties staan natuurlijk nu ook heel erg in de belangstelling vanwege de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst.
Ja, want dat is een concreet voorbeeld waar werknemers ook zeggen van wij durfden niet de misstanden aan te kaarten.
Klopt.
Dus die cultuur is dan eigenlijk gewoon verantwoordelijk voor, of heeft bijgedragen aan het instand houden van.
Precies, die. Dus daar zijn op een gegeven moment inderdaad, is er een cultuur ontstaan van leidinggevenden die heel strikt voorschreven aan mensen wat ze moesten doen. En als mensen dan toch bij leidinggevenden terechtkwamen, dan zei die vaak van je moet je gewoon aan de regels en de procedures houden. Hè, dus dat blijkt ook inderdaad uit een rapport van een aantal juristen die daar onderzoek naar hebben gedaan. Maar nu zie je dat de Belastingdienst zelf, maar heel veel andere uitvoeringsorganisaties bij de overheid, die willen daarvan leren. En bij een van die overheidsorganisaties was ik onlangs nog betrokken. En en wat ik daar heel erg mooi van vond, was dat een lid van de raad van bestuur tegen mensen zei, zo van, ik wil jullie eigenlijk oproepen tot een soort van burgerlijke ongehoorzaamheid haast. He, zo van daar waar je ziet dat onze wetten, regels, procedures schuren met hoe de cliënt optimaal bediend is, pak die ruimte dan. Nou, en dat vind ik een heel mooi voorbeeld van hoe je als lid van de top tegen mensen kunt zeggen van pak de ruimte om het beter te doen.
En als het gaat over, in het fragment hoorde dat ook, van hiërarchie, daar is niks mis mee, zegt hij. Hè? Eigenlijk vaak wel goed dat het gewoon heel duidelijk is van wie de baas is. Alleen je moet het niet misbruiken.
Mm-hmm.
En daarin is het lijkt me toch soms ook wel lastig te bepalen. Wanneer is er nou sprake van misbruik? En door deze discussie die nu gaande is, gaan we dan naar een model dat er maar één soort leider nog toegestaan is? Van als je een beetje hiërarchisch denkt van zo doen we het en klaar. En soms even de zweep erover, omdat we nou eenmaal gewoon aan een belangrijk project werken. Mag dat dan allemaal niet meer in de toekomst?
De beste leider is een leider die kan variëren in stijlen. Hè? Dus soms moet eventjes de knoet erover. Als er crisis is, dan heb je niks aan een coachende, salvende leidinggevende. Maar zelfs dan is het belangrijk om, als de crisis is opgelost, Dan weer om te buigen naar meer participatief en coachend leiderschap. En dat kan bijvoorbeeld door de crisis die is opgelost met z'n allen na te bespreken van wat vonden jullie er allemaal van hoe we dit afgehandeld hebben. Zodat mensen continu het gevoel hebben van er wordt naar mij geluisterd. Want dat is wel heel erg belangrijk. En dus je moet variëren van stijlen. Maar uiteindelijk is de beste stijl toch iets van wat ik noem participatief of coachend leiderschap. Hè, waarbij iedereen toe doet en waar een beetje gelijkwaardigheid is. En inderdaad, we kunnen misschien niet zonder hiërarchie. Maar met hiërarchie komt ook de verantwoordelijkheid van leidinggevende om zich wel te kunnen verplaatsen in anderen. Want dat blijkt ook uit onderzoek. Met de macht, als de macht van mensen stijgt, dan zijn ze geneigd om minder en minder rekening te houden met belangen van medewerkers. He, dus de empathie neemt eigenlijk af naarmate je macht stijgt. Maar dat geldt eigenlijk vooral voor mensen die van nature al laag scoren op empathie. En zij die van nature al veel empathie hebben, die voelen juist meer verantwoordelijkheid voor hun medewerkers met het stijgen van de macht.
Oké, Aukje, ik wil jou heel erg bedanken voor je komst en voor dit gesprek.
Graag gedaan.
Dit was de Minder Werken podcast van deze maand. We gaan nu met een zomerstop, omdat we ervan uitgaan dat jullie met andere zaken dan werk bezig gaan zijn de komende maanden. Vond je dit nou een leuke podcast? Dan horen we dat graag. Geef het door en laat een recensie achter in de podcast-app, zodat andere mensen ons goed kunnen vinden. Bedankt voor het luisteren.